We gaan samen vanmorgen nadenken over het thema in Adam of in Christus, een levensgroot verschil. En terwijl u opzoekt uit Romeinen 5, vers 12 tot en met 21, dat is het gedeelte wat aan de beurt is in de serie waar Jelle ook al aan refereerde en wat we zo gaan lezen. Terwijl u dat opzoekt, zou ik je graag een vraag willen stellen. Daar kun je dan ondertussen even over nadenken. En dat is deze vraag. Welke mensen hebben volgens jou de geschiedenis het meest beïnvloed? Wie zijn volgens jou de meest invloedrijke mensen uit de geschiedenis? Noem er eens wat. Mohammed, zegt iemand hier. Abraham.
Paulus.
Christus. Adam en Eva. Ja. Hoor ik daar nog meer? Noach. We zitten helemaal in de Bijbelse categorie, hè? Ja. Ik dacht, ik hoor namen als Napoleon. Of Darwin. Of moet ik daarvoor hier niet zijn? Nee, hè? Nee. Nou, het zijn wel mensen die de geschiedenis beïnvloed hebben. Paulus geeft in dit gedeelte, voordat we het gaan lezen, geeft Paulus zijn top 2 van mensen die de geschiedenis het meest beïnvloed hebben. En hij zegt dat is allereerst Adam en vervolgens Jezus Christus. God ziet, volgens wat Paulus hier uitlegt, alle mensen die ooit bestaan hebben of zullen bestaan, ziet God in 2 categorieën. Je bent of in Adam of in Christus. En wij gaan vanmorgen de invloed van deze 2 mannen, Adam en Christus, gaan wij vanmorgen onderzoeken op grond van dit best wel moeilijke gedeelte. Het is net heerlijk eenvoudig uitgelegd. Bedankt, zuster. Dit gedeelte heeft een eenvoudige kant, de hoofdlijn is heel eenvoudig, maar Paulus schrijft moeilijke zinnen om de diepte ervan duidelijk te maken. En ik wil je vragen om je best te doen vanmorgen. Je komt iets om te leren, toch? We gaan een diep ravijn in. Een diep ravijn. Het ravijn van Adam. Om vervolgens de berg te beklimmen van Christus. Die hoger is dan daar waar Adam naar beneden viel. Dat is eigenlijk wat Paulus wil zeggen. En hij gebruikt daar moeilijke zinnen voor. Maar toch denk ik, ik heb er van de week mee geworsteld. Hoe kunnen we dat goed duidelijk maken? Ik heb ervoor gebeden, dat hebben we net samen gedaan, dat heeft u ook gedaan. En ik geloof dat de Heilige Geest ons vanmorgen iets heel moois wil laten zien. Iets triomfantelijks, waardoor we de dienst echt in aanbidding kunnen eindigen. We gaan lezen, Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. En ik maak hier even een pauze, om even iets duidelijk te maken. Paulus begint hier een zin die hij niet direct afmaakt. Dat doet hij wel vaker. Hij maakt deze zin eigenlijk pas in vers 18 af, en gaat dus in vers 13 tot 17 een soort uitstapje maken. Lees mee. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde, want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade gaven bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. En hier eindigt eigenlijk zijn tussenstukje. Ik ga daar zo natuurlijk nog wel meer over zeggen. En nu komt hij eigenlijk terug bij zijn punt van vers 12. Hij zegt, zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. En daar komt hij, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want, nog een keer, zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Here. Voor degene die er midden invallen in deze serie, de Romeinenbrief. Paulus beschrijft een rechtszaak tussen God en de mensheid. En er zijn twee beklaagden. De heiden, Romeinen 1, en de Jood, Romeinen 2. Beiden, niet religieus, heiden, religieus, de Jood, beiden zijn hartstikke schuldig en veroordelenswaardig. Romeinen 3. Zij kunnen niets doen waardoor God hun leven zou moeten goedkeuren. Ze lijken verloren te zijn. Maar Paulus beschrijft in dat beroemde derde hoofdstuk van de Romeinenbrief dat God zelf voor gerechtigheid heeft gezorgd van boven naar beneden, namelijk door zijn zoon naar deze wereld te sturen. Wat Adam, wat jij en ik, wat Jood en Heiden niet konden, dat deed Christus. Hij stierf aan het kruis en daarmee toonde God zijn gerechtigheid. En hij legt aan het eind van hoofdstuk 3 uit, als je in hem gelooft, dat betekent niet werkt, maar gelooft, dan ontvang je de gerechtigheid die Christus heeft verdiend. Dan ruil je. Het gaat dus om geloof. En in hoofdstuk 4 legt hij dat uitgebreid uit en hij gebruikt daar een voorbeeld. Welke persoon gebruikt hij daar als voorbeeld? Hoofdstuk 4, het geloof van Abraham. Een man die God op zijn woord nam en daarom gerechtvaardigd werd. Einde hoofdstuk 4. En dan in de eerste 11 versen van hoofdstuk 5 legt hij uit wat de zegeningen zijn van de rechtvaardiging. Daar hebben jullie onlangs over nagedacht. En dan somt hij verschillende zegeningen op van de rechtvaardiging door het geloof. Maar Paulus is voorbereid op kritische vragen. Die zomaar gesteld zouden kunnen worden. Hoe zit dat nu precies? Rechtvaardig verklaard worden. Zo werkt het toch in de rechtbank ook niet? Hoe kan God een zondaar, zoals jij en ik, in Christus nu toch rechtvaardig verklaren? Hoe werkt dat? Hoe denkt God dan? En dat legt hij uit in ons gedeelte. Vers 12 tot 21. Voordat hij eigenlijk naar een meer praktisch gedeelte gaat over het christelijke leven in hoofdstuk 6. Nou, het is best een vraagstuk. Want als ik vanmorgen zou vragen, steek je je vinger eens op als je zegt, ik geloof dat ik door het geloof in de Heer Jezus gerechtvaardigd ben. En iemand zegt, nou leg dat dan eens uit. Hoe zit dat dan in de rechtbank? Nou, het is een rechtszaak. Hè? Het gaat om de juridische kant. Nou, Paulus zegt, ik zal je dat uitleggen. De reden is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat God je of in Adam of in Christus ziet. God denkt, ik zeg het eenvoudig, in twee categorieën. Dat geldt, en ik zat me dat net op mijn stoel te bedenken toen ik deze menigte van mensen overzag, inclusief mijzelf, voor ons allemaal. Als God op dit moment naar jou of naar mij kijkt, dan is het van tweeën één. Hij ziet je of in Adam, en al ben je vanmorgen het best gekleed, zing je het hardst, lees je het meest in je Bijbel, luister je het best. Als je in Adam bent, dan ben je verloren. Hopeloos verloren. Geen opknappen aan. En de toorn van God staat gereed, ik zeg het met huiver, maar ik zeg het met mijn hand op de schrift, om over je te worden uitgestort. Dat is een aangrijpende positie om in te zijn. Of hij ziet je in Christus. En terwijl God naar je kijkt, ziet hij zijn zoon. Het is nogal een verschil. Als je dat een beetje doorredeneert, waar eindigen die twee wegen? Ver uit elkaar. Hoe zit dat dan? Adam of Christus. Hoezo ziet God je of in Adam of in Christus? Dat kan een vraag zijn die je hebt. Nou, God werkt. God ziet de mensheid als een organisch geheel met een vertegenwoordiger. Je zou kunnen zeggen een familiehoofd. En Adam is het hoofd van een zondig mensengeslacht. Wij worden allemaal in Adam geboren. En God ziet in Adam al zijn zondige nakomelingen. Jood en heiden. En Christus is de vertegenwoordiger van het nieuwe mensengeslacht. Waaronder alle gelovigen vallen die Christus hebben omarmd als hun redder en verlosser. En Paulus doet in dit gedeelte iets heel eenvoudigs. Ik zeg niet dat het eenvoudig is. Hij doet iets ingewikkelds. Het zijn lange zinnen toen we ze net lazen. Vond je niet? Maar toch doet hij eigenlijk iets eenvoudigs. Weet je wat hij doet? En ik ga dat met een voorbeeld duidelijk maken, kinderen. Paulus maakt een vergelijking. Hij zet twee mensen naast elkaar. Christus en Adam. Adam en Christus. En wat is nu de essentie van een vergelijking? Denk met me mee. Als je twee dingen vergelijkt, dan zie je de overeenkomsten en de verschillen. Dat is een vergelijking. Stel nu, kinderen. Stel nu, ik had vanmorgen een hond meegenomen. Een tackle. Zo'n kleintje. En ik zet dat hondje hier zo op het podium. En ik zeg, jongens, beschrijf eens wat je ziet. Dan denk ik dat je zou zeggen, nou, we zien een hond. Donkere vacht. Vriendelijke ogen. Vier poten. Tanden. Nou ja. Noem maar op, dat zien we. Oké, dan zou ik zeggen, oké, we zetten de tackle even vast. Ik pak nog een hond uit mijn auto. Ik heb hier ook een Duitse herder. Die zet ik hier zo. En ik zou zeggen, kijk eens naar beide honden, wat zie je? Weet je wat je dan zou doen? Dan zou je, nou, het zijn beide honden. Ze hebben beide oren. Ze hebben beide vier poten. Ze hebben beide een staart. Ze zijn beide donkerbruin of zwart, wat je maar wilt. Ze kunnen beide bijten. Ze kunnen beide grommen. Dat zijn de overeenkomsten. Maar je zou ook zeggen, ja, maar deze, dat is echt een hond. Die herder. En ja, dat, een beetje vergrote poes. Die heeft spitsoren. Die herder. En die, die heeft van die hangende dingetjes. Door wie zou je gebeten willen worden? Liever door die. Kortom, je ziet heel veel verschillen. Door ze te vergelijken, ga je beter kijken. Ja, die heeft ook wel wat licht op zijn poten. En die niet. Die heeft echt donkere poten. Je gaat inzoomen. Dat is eigenlijk, jongens en meiden, wat Paulus doet. Met Adam en Christus. En eigenlijk ga ik het heel eenvoudig houden. Ik ga jullie wat vertellen over Adam. We gaan het ravijn in, zei ik net. En daarna gaan we kijken naar Christus. Want hoe begint vers 12? Hou je Bijbeltje, hou je vinger erbij. Vers 12. Daarom. Dat betekent, ik ga het uitleggen. Paulus legt uit. Daarom. Zoals door één mens, de zonde in de wereld is gekomen. Welke mens? Adam. Heel goed jongens, Adam. Dit betekent, even tussen twee haakjes, Adam is een echte mens. Adam is geen mythisch figuur, geen aap en ook geen half aap, Adam is een mens. Hier worden twee mensen met elkaar vergeleken. Er is een stroming in de kerk die op grond van onderzoek meent te zeggen dat Adam een aap was of een half aap. Als dat zo is, dat is niet alleen grappig dom, maar dat is ook heel gevaarlijk als je dat beweert, want dan is dit een fabeltje. Dan is de redenering van Romeinen 5 een fabeltje. Want dan is, een aap is namelijk niet toerekeningsvatbaar. En een mens wel. Een mens is een moreel wezen. Geschapen met een geweten. Een aap niet. God kan een mens schuldig verklaren. Een aap niet. Zie je dat die leer, gevaarlijk terrein hoor, werpt uiteindelijk het evangelie omver. Paulus vergelijkt hier twee mensen van vlees en bloed. Adam en Christus. En dit vers brengt ons in de Hof van Eden terug, zie je dat? Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Jullie, jongens en meiden, jullie kennen het verhaal. Adam zondigde, Eva at van de vrucht. En Adam wordt verantwoordelijk gehouden. God houdt de man allereerst verantwoordelijk. Adam negeerde Gods gebod. Hij mocht heel erg veel. Van duizenden bomen mocht hij eten. Misschien heb je er wel eens van in gedroomd om in de Hof van Eden rond te wandelen en daar een paar weken te leven. Adam mocht dat, maar hij overtrad Gods gebod. Eigenlijk zie je, jongens en meiden, je ziet Adam als Eva hem roept en hij zegt, eet eens van die vrucht, Adam. Je ziet hem eigenlijk richting het ravijn gaan, naar het randje toe. En je zegt, Adam, dat is gevaarlijk, dat moet je niet zijn. En met dat hij van die vrucht eet, duikelt hij het ravijn in. En hij sleept heel veel met zich mee. Adam, wat heb je gedaan? Je zou hem wel willen roepen, hè? Niet doen, Adam! Wat waren de gevolgen van de zondeval van Adam? We kunnen niet heel gedetailleerd de tekst bestuderen. We hebben geen uren de tijd. Daarom som ik het even voor je op. Ik zal wel de versnummers noemen voor degene die meeschrijven. Het eerste gevolg van Adams zondeval is dat er zonde in de wereld kwam. Vers 12. Er was al zonde geweest in de hemelse gewesten. Satan was gevallen en had engelen meegesleept in zijn val. Maar nu, op dit moment, Romeinen 5 vers 12, dat is Genesis 3, komt de zonde in de mensenwereld. Zonde als een morele overtreding. Een falen om aan Gods gebod gehoorzaam te zijn. Weet je, zonde is niet een snoepje stelen. Zonde is een aanval op Gods karakter. Het is volgens vers 19 ongehoorzaamheid. Er kwam zonde in de wereld. Tweede gevolg van Adams val, hè? Hij denderde het ravijn in. Wat gebeurde er nog meer? Er kwam niet alleen zonde in de wereld. Twee is, zonde werd onderdeel van zijn natuur. Vers 21 zegt dat hij, daar staat letterlijk, dat de zonde geregeerd heeft. Dat betekent de zondemacht kwam. Adam kreeg een zondig hart, zoals net bij het kindermoment met dat donkere glas werd voorgesteld. Hij is in Gods ogen een zondaar. Hij heeft niet alleen gezondigd, hij is een zondaar. Het zit in zijn wezen. Weet je, wij denken soms dat je een zondaar bent als je iets steelt, of als je verkeerd spreekt, of als je roddelt, of als je fraudeert, dan ben je een zondaar. Maar als je in Adam bent en je ligt heerlijk te slapen en je bent je van niks bewust, God ziet je als een zondaar. De zonde heeft geregeerd. En die diepe drang kwam in Adams hart, maar ook in onze harten. Wanneer zie je het? Nou, ik denk voordat een kind 2 jaar is, ben je er als ouder achter. Het is een afstammeling van Adam. Derde gevolg van Adams val. 1 was zonde, 2 was zondige natuur, 3 was door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Vers 12. Door de zonde, wat staat er, hè? Lees met me mee. Door de zonde de dood. En de dood is over alle mensen gekomen. Als u daarvan eet, zult u de dood sterven, zei God. En Adam is gestorven. Toch? Het leven werd eindig, aan verval onderhevig. Het loon van de zonde is de dood. Hier wordt allereerst de lichamelijke dood bedoeld en niemand komt er onderuit. Een enkeling, Elia, Henoch. Iemand zei ooit, het is een beetje een pessimistische uitspraak, maar wel waar. Eigenlijk is de wereld 1 grote begraven plaats. Vers 17 zegt, de dood regeert. Heb je er wel eens meegemaakt, even een toepassing? Als je bij een begrafenis bent, of bij een sterfbed staat, of bij een overledene staat. Je kunt het op zo'n moment tot diep in je botten ervaren. Dit hoort er eigenlijk niet bij. We kunnen die persoon niet missen. De dood is zo'n grove inbreker. We zijn er door de eeuwen heen aan gewend geraakt. Je gaat toch een keer dood, wordt ons verteld. Maar als je het meemaakt, zeker bij iemand die in de kracht van zijn leven is, en er zijn hier mensen die weten wat dat is. Als je een kind verliest, een man verliest, een vrouw verliest, en je staat daarbij, dan roep je het uit tot de hemel en je zegt, wat is er gebeurd? Adam! Door de zonde, de dood over alle mensen. Het was de vierde gevolg van Adams val. Vers 16 en vers 18. Dat leidt tot verdoemenis, zie je dat? De veroordeling leidde ten gevolge van een overtreding tot verdoemenis, zegt vers 16. Weet je wat dit betekent? Verdoemenis betekent, je gaat niet alleen lichamelijk dood, maar het betekent dat Gods eeuwige gramschap, Gods veroordeling op je moet rusten. Ik kan dat niet vertellen wat dat is. Dit is niet in woorden te vatten. Als Gods veroordeling voor eeuwig op je moet rusten en je in de hel zult beseffen, het is rechtvaardig. Niemand in de hel zal ooit zeggen, er is hier onrecht aan de gang. Ieder zal met wroeging erkennen, God is recht in al zijn weg en werk. Adam. En nu komt het vijfde gevolg. De dood is over alle mensen gekomen, zegt vers 12. Lees met me mee. In wie allen gezondigd hebben. Dit zinnetje heeft al boeken opgeleverd. Eén ding is zeker. Adams handelen heeft gevolgen voor het hele mensengeslacht. Toen hij viel in het ravijn. Weet je nog, jongens en meiden? Toen hij in het ravijn viel. Toen sleepte hij ieder mens met zich mee. Waar zaten aan Adam vast? En de zonde macht, de dood en zelfs de verdoemenis, die vier dingen die ik net genoemd heb, die komen niet alleen over Adam, maar ze komen over alle mensen. Toen Adam zondigde, beschouwde God alle nakomelingen van Adam als Adam. God zag, ik pas het even toe op mezelf. Toen Adam zondigde, zag God ook dat Leander, ik, zondigde. Misschien komt er nu iets bij je naar boven. Die zegt, hè? Dat vind ik helemaal eerlijk. Hoe zit dat nu? Daar heb je een vraag over, hè? Ik ga dat proberen te beantwoorden. Maar ik wil je eerst laten zien dat de schrift dat zelf zegt. Kijk maar in vers 13 en 14. Want, vers 13 begint met het woordje want. En dat is een uitleg. Want totdat de wet er kwam, wanneer kwam de wet bij Mozes? Was er wel zonde in de wereld. Dus tussen Adam en Mozes was er zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Hoe kan je zo schuldig verklaard worden als er geen wet is? Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En vers 14 zegt, en toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. De mensen stierven tussen Adam en Mozes, terwijl er geen wet was. Er was geen wet, die kwam pas bij Mozes. Denk aan Noach. De mensen stierven. Waarom? Twee redenen. Eén is, God zag hen in de zonde van Adam. En twee is, hun leven bleek of gaf er bewijs van dat ze in Adam waren. Denk aan de tijd van Noach. En deze mensen zijn toch gestorven. De dood regeerde ook over hen, al was er nog geen wet. Daar kan maar één verklaring voor zijn. God rekende ook hen de zonde van Adam toe. Je zit te luisteren en je zegt, ja, en toch vind ik dat nog niet bevredigend. Paulus kan dat wel zeggen, maar is dat dan wel eerlijk? Nou, Adam stond daar niet op zichzelf. Dit is het idee van vertegenwoordiger zijn. Adam stond daar als hoofd van een mensengeslacht. En wanneer ben je hoofd? Als je dingen kunt doen die consequenties hebben voor degene die onder je vallen. Ik ben hoofd van mijn gezin. Als ik met mijn gezin besluit naar Canada te verhuizen, wordt mijn nageslacht als Canadees geboren. Door mijn keuze. Maar toch zeg je misschien, Leander, het is allemaal waar, maar ik vind het oneerlijk. In de theologie geven ze hier drie antwoorden op. En ik ga hier uitgebreid op in, want er zitten altijd mensen die je deze vraag kunnen stellen. Of misschien heb je hem eigenlijk zelf wel. Je zegt, hoe zit dat nu? In de theologie geven ze drie antwoorden. De eerste vind ik het minst sterke argument. Is denk ik wel waar, maar vind ik niet sterk. Maar dat is, wij hadden als Adam precies hetzelfde gedaan. Als jij Adam was, Dirk, dan had jij hetzelfde gedaan. Als je een gelovige bent, zul je dat echt beamen. En zou zeggen, ja klopt, ik zou hetzelfde gedaan hebben. Maar, oké. Twee, als je zegt dat het oneerlijk is, dat God jou zou straffen om de zonde van Adam, dan moet je ook eerlijk zijn en zeggen, ja maar God straft je niet alleen om de zonde van Adam, hij moet je ook straffen vanwege de duizenden dadelijke zonden die je hebt gedaan. Als de Bijbel spreekt over het eeuwige oordeel, gaat het vooral over de zonden die wij in het lichaam hebben gedaan. Die pleiten ons niet vrij. Ons lichaam bewijst eigenlijk, ons leven bewijst dat we zondaren zijn. En we doen menig zonde en dat is al genoeg om ons voor God te veroordelen. Dat is het tweede argument. En het derde argument vind ik het sterkst. Dat gaf in mijn denken helemaal rust over deze vraag. Is God wel eerlijk dat hij ons de zonde van Adam toerekent? Dat is dit. Als wij denken dat het onrechtvaardig is dat we vertegenwoordigd worden door Adam, dan denken we ook dat het onrechtvaardig is dat we vertegenwoordigd worden door Christus. De procedure die God volgde met de zondeval. Jij bent schuldig, want Adam zondigde, is dezelfde procedure als in het evangelie. Jij bent rechtvaardig, want Christus is rechtvaardig. En daar wil je gebruik van maken, toch? God werkt met toerekening. Dat is zijn manier. Hij ziet jou in de een of in de ander. Adam zondigde, dus ben ik een zondaar. Christus gehoorzaamde, dus ben ik rechtvaardig. Je wilt toch niet beweren dat het rechtvaardig is dat hij jou rechtvaardig verklaart? Op basis van je eigen leven? Nee, niet graag. Wil je in Christus gezien worden? Heel graag, heel graag. Dat is toerekening. God rekende je Adams zonde toe en in het evangelie, hoor je dat? Rekent hij je Christus gerechtigheid toe. Ik hoop dat je zegt, ho maar, mijn protest is gestopt. Ik heb die toerekening meer dan lief. Want daarmee komen we bij Christus. Ik heb je de ernst van Adam getekend en nu gaan we naar Christus. De tweede. Jongens en meiden, twee honden, weet je nog op het podium? Hier, die tackle en die Duitse herder. Ik heb nu eigenlijk die ene beschreven, terwijl we die andere nog niet zagen. Nu komt die andere op het podium. In onze uitleg is dat de Heer Jezus Christus komt op het podium. En nu gaan we ze samen vergelijken, Adam en Christus. Nou, wat zijn de overeenkomsten? Ze waren allebei mens. En de tweede is, ze zijn allebei vertegenwoordiger. En de derde is, hun handelen heeft gevolgen voor hun nageslacht. Adam voor zijn geslacht, Christus voor zijn geslacht. Ze staan daar als familiehoofd. En eigenlijk is dat Paulus' punt in dit gedeelte. Zoals Adam, zo ook Christus. De kern van dit gedeelte, dit is hoe God naar gelovigen kijkt. Hij ziet ze niet langer in Adam, maar hij ziet ze in Christus. Kijk maar naar vers 18, daar legt hij die overeenstemming uit. Lees mee. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook, dat is de overeenstemming, door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Als je dit vers op een rijtje zet, hè? Als je daar een beetje een schemaatje van maakt, dan zou je kunnen zeggen, het eerste deel van vers 18, Adam, overtreding. Dat leidt tot veroordeling. En die veroordeling komt over alle mensen. En dat leidt uiteindelijk vers 18 tot verdoemenis. Dat is de lijn van Adam. Maar zo ook Christus. Tweede vers 18. Sorry, vers 17. Christus is de man die de rechtvaardigheid bracht. Dat leidt tot genade over alle mensen die geloven. En dat leidt tot de rechtvaardiging van het leven. Vers 18. Vers 19, zelfde verhaal. Eigenlijk doet hij daar hetzelfde op, in iets andere manier. Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars worden aangemerkt, dat is Adam, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, hoofdletter, velen als rechtvaardiger worden aangemerkt. Christus brengt door zijn gehoorzaamheid genade. En daardoor worden wij rechtvaardig in Gods oog, want hij ziet ons in Christus. Dat zijn de overeenkomsten tussen Adam en Christus. Vers 18 en 19, voor degene die meeschrijven. Zo Adam, zo Christus. Maar nu zeg je, zijn er dan ook nog verschillen? Dat is toch de bedoeling met de vergelijking, dat je overeenkomsten en verschillen vaststelt. En dit heeft bij mij verbazing teweeggebracht. Want in die tussenzinnen, probeer me te volgen, in die tussenzinnen zegt Paulus dat er ook verschillen zijn. En dat is vooral vers 15 tot en met 17. Want wat zegt hij daar telkens? En als je een beetje aandachtig hebt meegelezen, dan zie je dat. Dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 15, het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Hier heb je een verschil te pakken. Hier zit een verschil tussen Adam en Christus. En dat zijn er, blijkens de tekst, drie. Drie verschillen tussen de verdiensten van Adam en de effecten van Christus. Want wat zegt vers 15? Daar heb je de eerste. Lees met me mee. Ja, we doen echt Bijbelstudie, maar daar komt iets moois uit. Vers 15 zegt, het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Eenvoudig gezegd, het is met Christus niet zoals met Adam. Want Als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Zet een streepje onder, veel meer en overvloedig. Wat dan? Nou, ik zei aan het begin van mijn preek, de berg van Christus is veel hoger dan het ravijn van Adam diep is. Hoezo dan? Weet je wat dit? Toen wij vielen met Adam en gered werden door Christus, bracht God ons niet terug op het niveau waar Adam was. Hij bracht ons verder. En uiteindelijk in de toekomst zal hij ons nog verder brengen. Wat is dan het verschil, zeg je? Ik zie je kritisch luisteren. Wat is dan het verschil tussen Adam en mij? Weet je, Adam kende bepaalde kanten van Gods karakter niet die wij wel kennen. Adam kende niet de genade van God. Adam kende niet de barmhartigheid en de ontferming van God op die manier zoals wij die kennen. Paulus zegt, vers 15, overvloedig. Er is meer zichtbaar geworden van God. Waardoorheen dan? Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar door de zondeval heen en door de redding van Christus heen komt er nog meer van Gods heerlijkheid zichtbaar. En dan kom je ook tot de conclusie. In dit alles heeft God zijn hand. God is niet verrast door Adams val. God had een plan. En dat plan is bedoeld om uiteindelijk meer van zijn glorie en meer van zijn goedheid te openbaren. Weet je, Adam kon in het paradijs, laat ik het even eenvoudig zeggen, hij kon nooit in het paradijs zingen Amazing Grace. Hij wist niet van genade. En wij kijken vanmorgen over het randje en we zeggen, daar was ik. En nu, ik kan zingen van genade, van redding. Ik kan zingen over het lam van God, dat van voor de eeuwigheid al geslacht was. Adam, nee, dat zag Adam niet in Genesis 3 en in Genesis 2. Het is meer dan overvloedig geworden. Christus brengt ons op een hoger niveau. Vers 16. Hij zegt daar eigenlijk hetzelfde. Ik vind het echt mooi. Het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis. Maar de genade gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. In eigen woorden. Één overtreding van Adam was genoeg om de hele mensheid te veroordelen. Maar vele overtredingen waren niet te veel om door één daad van Christus te worden uitgewist. Vele overtredingen in één daad van Christus uitgewist. Eén zonde van Adam bracht veroordeling over veel mensen. Maar één daad van Christus, en dan denken we natuurlijk aan het kruis. De daad van gehoorzaamheid van Christus bracht genade over miljarden overtredingen. Het is een fontein van vergeving die uit het kruis voortvloeit. Duizenden miljoenen zonden worden door één daad weggeveegd van het toneel. Niet alleen jouw zonde, maar de zonde van het mensengeslacht, van allen die ooit in Christus zullen hopen, door één daad van gehoorzaamheid, weg van tafel. En moet God van allen die geloven zeggen, vrijgesproken, ik zie in hen geen overtreding meer. Waar ben je meer van onder de indruk? Van de val van Adam of van de overwinning van Christus? Zeg het maar. Ik zie verschillen. Snap je het? Zeg het ook was aan die kant. Hoe heerlijk is het aan deze kant? Ik hoop zo dat je dit ziet. Is er nog een verschil? Kunnen we de Heer Jezus ergens nog voor bewonderen? Ja, er is nog een verschil. Vers 17. Wat zegt Paulus daar? Lees mee. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen, en dan beschrijft hij de gelovigen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Door Adam regeerde de dood. Ik had het net over sterfgevallen die aangrijpend zijn, weet je nog? En dat brengt ons terug bij Adam. Maar door Christus regeert niet langer de dood, maar hier staat vers 17 en ook in vers 21 vind je dat, regeert genade. Wat betekent dat? Betekent dat ik niet meer dood ga? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat de dood een heel andere functie heeft. De dood voor een gelovige is een wisseling van hoedanigheid. Het is een poort, zegt Paulus, 1 Korinthe 15. De dood moet daar nog zijn, maar heeft zijn functie. Dit aardse lichaam moet worden afgelegd. We zijn direct bij Christus en als hij verschijnt, zullen we opstaan in nieuwheid van leven. De dood regeert niet meer. Daarom hoeft een christen niet meer bang te zijn voor de dood. Zeker iets van die vertwijfeling hou je als je bij een sterfbed staat. En je zegt Adam. En je vult je eigen naam in. Maar tegelijkertijd, als je van Christus weet, is de dood echt niet het einde. Hier staat, wij zullen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Ik denk dat dit zelfs profetisch is. Dat dit verwijst naar het Messiaanse Rijk, waar de gelovigen zullen heersen met Christus in het leven. Ik sluit af. We hebben twee mensen vergeleken. Adam en Christus. Misschien zeg je, wat leer ik hier nu van? Laat mij drie slotconclusies kort trekken. Eén is deze. De val in Adam is zeer aangrijpend en heeft diepe gevolgen voor het hele mensengeslacht en ook voor jou. Ook voor u. Zonde is niet een kwaaltje waartegen je een paracetamolletje neemt die vergeving geeft. Maar zonde is ernstig en het zal je uiteindelijk in de eeuwige verdoemenis brengen. Diepe gevolgen. Dat is mijn eerste conclusie. Mijn tweede conclusie. Als je hier vanmorgen zit, want we doen geen bijbelstudie om bijbelstudie te doen. Prediking is om de boodschap naar het hart te brengen. Als je hier vanmorgen zit en je weet niet zeker dat je bent verhuisd van Adam naar Christus, dan ben je in groot gevaar. Je hebt vanmorgen het ravijn ingekeken. En je hebt tegelijkertijd de berg gezien van de overwinning van Christus. Dit is het moment om te vluchten. Dit is de wel aangename tijd. De dag van zaligheid. Nu je dit weet, Christus wordt je om niets aangeboden. Het gaat niet om verdiensten. Het gaat om de vraag, in wie ben jij begrepen? Wiens daad wordt jou toegerekend? Adam of Christus? Wat moet ik dan doen? Is dat jouw vraag? Je moet niets doen. Behalve dit. Ga niet werken. Zeg niet, ik zal trouw de diensten bezoeken en ik ga trouw mijn Bijbel lezen. Dat is het pad van de werken. Ik zeg je, het loopt dood. Doe dat niet. Wat je moet doen is dit. Erken dat je in het ravijn zit. Roep de Heer Jezus aan. En vertrouw erop dat zijn offer genoeg is om ook jou te redden. Accepteer hem als je redder. Omarm hem als je verlosser. En ik verkondig je vanmorgen. Je zonden zullen vergeven zijn. En het bloed van Christus zal je witter maken dan de sneeuw. Je zult delen in de volle overwinning tot op de top. Ga niet naar huis als je dat niet zeker weet. Dat is mijn tweede conclusie. En dan mijn laatste. Als je vanmorgen hier op je stoel zit en je zegt, Christus is de mijne. Dan zou ik tegen je willen zeggen, je kunt echt juichen. Je bent een zeer gelukkig mens. Want alles wat Christus heeft verdiend, is jou toegezegd. Nu al ten dele, straks ten volle. Je bent te feliciteren, niet op grond van verdiensten, maar op grond van genade. En bewonder Gods grote plan. En leef je leven voor hem. Op hem rust mijn geloof. En hierin vind ik hoop dat Jezus Christus opstond uit de dood. Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer. En aardse rijkdom heeft geen waarde meer. Bevrijd uit het duister, mogen wij thuis zijn in Gods familie. Christus als hoofd, wonen bij hem. Als uw erfgenamen, dat is de gemeente, bindt u ons samen. Ons leven geven wij tot eer van u. Amen. Dat lied gaan wij samen zingen als dank en aanbidding voor onze God.